Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van de Bovenkamp. De schriftlezing is Johannes 20 van 1 tot 35. En het thema is de opgestane Jezus zien. Mededelingen namens de kerkraad. Er zijn twee collectes voor de slotzang. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen, kerk en Israël. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Als voorzang zingen wij de liederen Jezus leeft en ik met hem en kroon hem met gouden kronen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk van zijn handen. Deze God is bij ons en namens hem mag ik u en jullie begroeten. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten wij nu zingen op Psalm 24, 1, 4 en 5, waarin we zingen dat de schepping het eigendom is van de Heere, dat opgeroepen wordt om hem als koning binnen te laten rijden en hem eer te geven die hem toekomt. Psalm 24, vers 1, 4 en 5. In verbondenheid met de kerk van altijd en overal willen wij hier als opstandingskerk ons geloof belijden. En antwoord daarop geven met woorden uit Psalm 104, vers 17 en 18. Een psalm over God als schepper. Alleen de natuur al laat zijn grootheid zien. Een belofte om hem te eren spreken we uit en we beloven daarbij waakzaam te zijn. Psalm 104, 17 en 18. We spreken uit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Laten we samen bidden. Almachtige God en Vader in de hemel. Vader van onze Heer Jezus Christus, de opgestane Heer en Heiland. Op deze dag bijzonder vieren wij het feest van de opstanding. Staan we stil en verblijden we ons om uw genade, om uw redding, om uw beweging naar ons toe. Vanuit die onvoorstelbaar diepe woorden die de Heer Jezus aan het kruis uitriep: het is volbracht. En dank u wel dat u door de dood heen opstond en overwinnaar bleek te zijn over de zonde en over de dood. Dank u wel dat we, zoals uw woord zegt, de vrijmoedigheid wij mogen hebben om tot de troon van de genade te gaan. Om hulp te vinden op het moment dat het nodig is. Om te ontdekken dat u naar ons toegekomen bent. Soms hebben we dat niet eens door. En zijn we zo met onszelf bezig dat we niet zien dat u uzelf telkens weer opnieuw uitnodigt. Wij bidden dat u ons helpt als we verstrikt zijn geraakt in onze overzichten die niet uw overzichten zijn. Als we niet durven te komen bij u terwijl u ons uitnodigt. Dank u wel dat Pasen het feest is van de overwinning. Niet onze overwinning, maar uw overwinning, Heer Jezus Christus. Wij proberen er iets van te begrijpen, maar het valt niet mee, omdat wij mensen zijn. Daarom bidden wij. Komen wij voor uw troon en bidden wij om alles wat wij nodig hebben, uw liefde, uw genade, uw vergeving, uw leiding door de Heilige Geest. In het bijzonder als we ook in deze dienst de Bijbel lezen. Als we daarover mogen spreken. Als we antwoord mogen geven in onze liederen. Wilt u krachtig werken door uw Heilige Geest. Raak ons aan. Versterk ons geloof, geef ons geloof, geef ons moed om te leven. Juist als we leven in een wereld die geen feest is. Omdat er zoveel ingrijpende dingen gebeuren. En we roepen u aan, Heren, als we beseffen hoeveel onrecht er is op deze aarde. Hoeveel broers en zussen van ons in het geloof geen ruimte krijgen om te leven door allerlei machten, tegenmachten om hen heen. Als vrijheid ontnomen wordt, als het leven moeilijk gemaakt wordt, als dat zelfs het leven kan kosten. Dan danken wij u voor de vrijheid die wij hebben. Maar bidden we tegelijkertijd dat wij die vrijheid goed gebruiken. Om rekening te houden met u in ons leven. Wilt u ons vullen, zodat we mogen uitdelen. In die onvoorstelbaar grote ruimte die u ons daarvoor geeft. Dat beseffen we juist als we aan hen denken die die ruimte niet hebben. Heer, wij bidden voor mensen in de knel. die geteisterd worden door het onrecht op deze aarde, in het klein en in het groot, soms heel dichtbij, in stilte, in gespannen verhoudingen, in een onrechtvaardige behandeling, door roddels, achterklap, door zoveel manieren waarop mensen kapot gemaakt worden. Heer, ontferm u over ons en over onze wereld. En wilt u geven dat wij zelf leven zoals u dat bedoelt, naar uw wil. Help ons erbij, want wij kunnen dat niet zonder u. En wilt u ons dan ook onderwijs geven in deze dienst, zodat we verder kunnen. Weer een stapje verder in ons leven. Mensen zoals wij die onderweg zijn naar de toekomst. Een toekomst die komt. U die komt. En juist als we in te midden van de gebrokenheid van dit leven beseffen dat het leven zo kwetsbaar kan zijn, zien we uit naar uw wederkomst. Geef ons geloof. Geef ons rust. Geef ons geborgenheid om daar naartoe op weg te zijn. Heer onze God, wilt u ons horen en verhoren? En wilt u ons meer verhoren dan wij kunnen vragen? Dat belooft u in uw woord. En doe ons verwonderd zijn, juist vanuit de opstandingskracht, dat u telkens weer naar ons toe komt. Laat het ons merken. Zegen ons. Vergeef ons. En hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We lezen vanmiddag Johannes 20, een lang hoofdstuk. Ik wil toch graag dat hele hoofdstuk lezen. Ik heb begrepen dat vanmorgen ook Johannes 20, het eerste gedeelte, centraal heeft gestaan. In de verkondiging willen we luisteren naar wat de boodschap is voor die verschillende mensen die in het hoofdstuk worden genoemd en ons daaraan spiegelen. Als we Johannes 20 hebben gelezen, dan zingen wij Psalm 31, vers 4 en 5. Woorden die de Heer Jezus zelf in zijn lijden aanhaalde, maar die wij nu op de lippen nemen, omdat wij ons verblijden in de goedheid van onze God. Psalm 31, vers 4 en 5. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had en zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit. Sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen. En zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem: mijn heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni. Dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had. En dat hij dit tegen haar gezegd had. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn handen niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Laten wij straks de verkondiging beantwoorden met opnieuw uit Psalm 31 te zingen. Dan vers 15, 16 en 17. Dan is die psalm helemaal omgeslagen in bijna een lofprijzing, in dankbaarheid voor de goedheid en het heil van God. Ver boven ons bidden uit, geeft Hij ons wat wij nodig hebben. Thema van de verkondiging is de opgestane Jezus zien. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. Het is altijd weer bijzonder om Pasen te vieren, om allerlei redenen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms vind ik het zo bijzonder omdat er zoveel in het leven gebeurt. Wat juist niet te rijmen is. Alle ellende, alle zorgen, alle problemen in het leven. Maar wij vieren vandaag geen paasfeest om de werkelijkheid van het leven te overschreeuwen. Omdat wij mogen geloven zoals we voortdurend in het woord van onze God zien, Hij naar ons toe komt. Ook in die omstandigheden. En soms is het net zo verwarrend in je leven als op die paasmorgen. En zeker zoals Johannes dat tekent, hoe er naar het graf gerend wordt, wel gekeken wordt, in het graf niet gekeken wordt, in het graf geen conclusie getrokken wordt, wel conclusie getrokken wordt. Het is net het gewone leven. Maar wel heel dichtbij. De opstanding van de Heer Jezus. Want stap voor stap wordt duidelijk dat Jezus is opgestaan. En dat zie je allereerst, zien ze dat in het lege graf. Ja, het is bijzonder dat Johannes, want het lijkt Johannes te zijn zoals hem hij getekend wordt, hij gelooft zonder Jezus gezien te hebben. Maar de discipelen, vers 10, dan gingen weer naar huis. Ik probeer me voor te stellen van wat ze gedacht hebben. Volgens mij was het nog lang niet duidelijk. Het was heel verwarrend. Maar ja, Jezus stond ook op een manier die geen mens voor mogelijk had gehouden. Hij stond op in een verwarde, in een verrotte wereld waar Romeinen overheersers waren in het land waarover de Heer zoveel beloften had uitgesproken. Waar mensen ook met die belofte volgehangen, niet luisterden naar de wil van God, waardoor er nog meer ellende kwam. En Jezus stond op in een omgeving die hem zo vernederd had, gekruisigd had. En ik vind het best aangrijpend. Ook na de opstanding is die wereld niet volmaakt geworden. In de verkondigingen die ik in de afgelopen weken mocht houden, hebben we veel stilgestaan rond die lijdensweg van de Heer Jezus. En daar zijn nogal wat mensen naar voren gekomen. Onder andere Petrus. Die iets laten zien waarom het nodig was dat Jezus deze lijdensweg ging. En het valt me weer opnieuw op in deze tijd van lijdenstijd en Pasen, hoe uitgebreid er over die mensen gesproken wordt. Ze houden ons een spiegel voor. En ze vertellen ons iets over ons leven wellicht. Niet dat je zo moet luisteren dat jij Maria Magdalena bent en jij Thomas en jij Petrus. Want daar zoomen we even op in. Maar toch kan het heel veel zeggen, juist over de opstandingskracht en het wonder van Jezus. Het wonder dat trouwens al begint in vers 17. Als Jezus tegen Maria zegt, natuurlijk begint het wonder daar niet, maar dat vind ik wel heel wonderlijk. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Jezus noemt zijn discipelen die hem verlaten hadden, noemt hij broeders. Het was me nog nooit zo opgevallen als dit jaar. Matthäus doet dat ook. Als daar de engel tegen de vrouwen zegt, ga naar de discipelen. Zegt als Jezus zelf die vrouwen tegemoet reed, zegt Jezus zelf, ga naar mijn broeders. Heb je daar al eens over nagedacht? Dat de Heer Jezus, die zo in de steek gelaten werd, na zijn opstanding, terwijl hij het menselijke wijs gesproken ook op een hele andere manier had kunnen aanpakken, zo van we moeten nog even wat regelen, zegt hij broeders. Natuurlijk, ik weet wel, verderop in het volgende hoofdstuk gaat het over die ontmoeting van Heer Jezus met Petrus. Maar ook daar, al is het een duidelijk gesprek, is er niet een soort afrekening, maar is er juist een weg naar ruimte. Ruimte om Petrus weer in dienst te nemen. Je ziet een enorme beweging. In die verwarring lijkt die beweging van de mensen naar Jezus te zijn. Maar uiteindelijk komt Jezus naar de mensen toe. Komt Jezus naar ons toe. Gelukkig maar. En als we dan kijken naar Maria Magdalena, dus Maria uit Magdala, dan is dat een vrouw die veel meegemaakt heeft in haar leven. Ze is door Jezus zelf bevrijd van 7 duivelen, lezen we in Lucas 8. Ze werd verscheurd, kapot gemaakt door al die tegenmachten. En Jezus heeft haar bevrijd. Ze is Jezus gevolgd. En waar velen zijn afgehaakt, is zij met andere vrouwen gebleven. Zo bijzonder. Want vrouwen die als eerste de opstanding van de Heer Jezus verkondigen. Een bijzondere vrouw, waarschijnlijk ook de vrouw die Jezus gezalfd heeft, zoals we Johannes 12 lezen. En ze stond bij het kruis van Jezus. Ze had zoveel aan hem te danken. Maar Maria, getekend als ook die emotionele vrouw, en we zouden allerlei karaktertypologische dingen kunnen gaan bedenken, maar daar wil ik voorzichtig mee zijn. En toch zie je wel, als je Maria Magdalena ziet en Petrus en Thomas, zie je 3 totaal verschillende personen. En het wonder van de boodschap is dat Jezus met alle 3 raad weet. Maar Maria zoekt de Jezus die ze kende. Maar Jezus is veranderd. Hij leeft. En het is moeilijk om ons voor te stellen. En het is echt niet te begrijpen. Maar ze is overmand door emoties. Door haar tranen heen ziet ze niet meer wat er gebeurt. Alle hoop is de grond ingeboord. Probeer het een klein beetje voor te stellen. Logisch toch? De totale verwarring is compleet door haar tranen heen. Ze had zoveel te danken aan Jezus. En aan haar bevrijding leek een jammerlijk einde gekomen te zijn. Maar het wonder is dat Jezus haar serieus neemt. Ze krijgt een VIP-treatment, een van de belangrijkste ontmoetingen met Jezus na zijn opstanding. Hij geeft haar aandacht, want zij hoort er ook bij. En Jezus laat zich zien, hij roept haar naam Maria. En zien wordt geloven. Ze roept het uit, Rabuni, meester. En als we Maria even wat schetsen als die emotionele vrouw, en we aan haar zouden vragen, wat gebeurt er dan met je? Moeten we ook voorzichtig mee zijn. Maar er gebeurt heel veel. Want terwijl Maria misschien dacht dat alle puzzelstukjes op zijn plek waren gevallen en de puzzel door elkaar gegooid was toen Jezus stierf, nu blijkt pas echt dat alles op zijn plek valt. Omdat Jezus deze weg voor haar is gegaan. Ze had blijkbaar nog wel wat te leren. Maar Jezus komt naar haar toe. En probeer het maar eens dicht bij jezelf te houden. Als je misschien enigszins herkent in haar. Dat je zegt, het lukt me niet om verder te komen in mijn geloof. Het lukt me niet om dichter bij God te komen. Dan zegt het evangelie vandaag, lieve mensen, dat God naar je toe komt en is gekomen in de Heer Jezus. En present aanwezig is door die bijzondere werking van Gods geest. Geweldig. Jezus weet raad met Maria Magdalene. Maar Jezus weet ook raad met Petrus. Petrus, de man die over het water liep en tot zijn nek toe in het water zakte. Die radicaal was, die vastberaden was, maar met zijn daden zo vaak sneller was dan met zijn verstand. En als ik aan catechisanten vraag, en ik doe het nog wel eens, met wie voel je meest verband, staat Petrus met stip op nummer 1. Grote hoogtes, diepe dieptes. Een ongeleid projectiel. Wie kan verder met Petrus? Wie houdt hem vast? Ja, Jezus houdt hem vast. Petrus, een van die intimi, van die bijzondere groep van discipelen van Jezus. Hij wordt er door Maria bijgehaald. Ik had er even bij willen zijn. Het zou er door hem heen gegaan zijn. Want hij wist ook nog wel wat er gebeurd was. Keihard ontkennen. Haantje de voorste. Keihard ontkennen. Als het moment daar is dat hij Jezus kent. En Jezus hem ziet. Wat moet het pijn gedaan hebben. En Jezus had hem al heel vaak proberen af te remmen. Maar Petrus is Petrus. En je zou denken, hoe gaat dat verder? En ik denk dat het echt spannend geweest is. Toen Petrus uiteindelijk ontdekte in het volgende hoofdstuk, voel je ook wel iets van die spanning. Dat het gesprek er is tussen Jezus en Petrus. En de vraag wordt gesteld, heb je mij lief? Maar is het niet geweldig dat Jezus ook naar hem toe komt? Net zoals naar die andere discipelen. Zomaar op diezelfde avond van die eerste dag van de week, zomaar ineens staat Jezus te midden van zijn leerlingen, die hij broeders had genoemd. En tegen wie hij nu zegt, vrede zij u. Wow. Hoor je het? Tegen hen, die het hadden laten afweten tot en met. Vrede zij u. Wat bijzonder. Wat een kracht. Wat een betrokkenheid. Wat een liefde. Vanuit de overwinning. Vrede, zij u. En heeft het nog niet gezegd, of hij zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dat vind ik zo wonderlijk. Dat God gebruik maakt van mensen die zoveel fouten hebben gemaakt. Die uiteindelijk ingaan op de uitnodiging van Jezus. En onderweg gebracht worden. Matthäus Evangelie zegt het nog sneller. De opstanding is maar net verhaald of de zendingsopdracht klinkt. Geweldig. Wat bijzonder. Zo gaat de opgestane Jezus met zijn discipelen om, met zijn volgelingen, of mensen die hem in de steek gelaten hebben. Hij komt naar ze toe. Petrus, hoe herkenbaar kan het zijn? En dan heb je nog een derde belangrijke persoon in dit hoofdstuk. Thomas. Thomas, de denker die al eerder 2 keer voorkomt, hier in het evangelie van Johannes. En je hoort hem denken. Hij neemt het niet zomaar aan wat gezegd wordt. Hij twijfelt. Hij was ooggetuige van de opstanding van de dood van Lazarus. Maar toen Jezus het zelf had over zijn dood, zegt hij, nou, dan moeten we allemaal maar dood. Pessimist blijkbaar. En bij jou komt die vraag toch ook wel eens binnen. Dat je denkt, is het allemaal wel zo? Klopt het wel? Is Jezus de Zoon van God? Is Hij de redder van de wereld? Weer een hele andere persoon dus. Zien we nu in Thomas. Na Maria Magdalena. Na Petrus. En na Thomas. Een hele rijke schakering van karakters, van levensomstandigheden, van denkkracht, van voelen, van analyseren. En Jezus gaat zijn weg, zijn eigen weg met Thomas. Ook weer even een korte link naar de Matthäus-evangelie. Vlak voordat de zendingsopdracht klinkt, staat er ook sommigen twijfelden. En direct daarna klinkt de opdracht. Dat is geen uitnodiging om te twijfelen in die zin, om God bij je vandaan te houden of hoe dan ook. Maar lieve mensen, het is zo groot. Het is zo groot als je nadenkt over Jezus, de Zoon van God, die zijn leven geeft voor onze zonde. Daar kan je niet bij. En maak het ook niet kleiner dan het is. En misschien heb je een goed stel hersenen gekregen. En ben jij die analyticus die vragen stelt. En misschien voel je je wel bijzonder alleen in de kerk. Ik kom ze in ieder geval wel tegen. Mensen die verder denken. Die de kracht van hun verstand hebben. Maar ook de valkuil, denk ik, van hun verstand kunnen hebben. En wat kan je dan? En dat mag bijzonder bemoedigd worden door de weg die de Heer Jezus gaat met Thomas. Die gewoon echt vlijmscherp had gezegd en zich aan die eerste ontmoeting had onttrokken. Ik moet het eerst nog maar eens zien. Ik moet het eerst nog maar eens voelen. Ik moet het eerst nog maar eens even bewezen hebben. En waar Jezus het heeft over zijn broeders, heeft hij het ook over Thomas. En als hij in gesprek is met Thomas, wat ook wel weer een duidelijk gesprek is. Ja, geloof het nou maar, Thomas. En je bent zalig, je bent gelukkig als je het niet gezien hebt en toch gelooft. Ja, dat moeten wij doen, die er niet bij geweest zijn. Maar we zien aan Thomas. Nota bene Thomas. Die als eerste Jezus identificeert en zegt, mijn Here en mijn God. Dat is Thomas. Nee, dat is het wonder van Gods aanwezigheid in Thomas. Die raad weet met zijn leven. Blijf je vragen stellen. En creëer als gemeente ook veiligheid om mensen met vragen serieus te nemen. Maar als je die denker bent, één ding. Denk niet dat je God kunt begrijpen. Daar is hij veel te groot voor. Daar is hij God voor en jij mens. En ik hoop dat je kan helpen om er goed mee om te gaan. Want je kunt ook verstrikt raken in je vragen. Je kunt zelfs je vragen gebruiken om misschien wel willens en wetens je op afstand houden van God. Maar Thomas, de ontmoeting van Jezus en Thomas is puur evangelie. Jezus neemt Thomas serieus. Hij mocht zelfs de bewijzen zien. Zover ging Jezus. Hij serveert hem niet af, maar hij komt naar hem toe en laat de bewijzen zien. Geweldig. Zomaar. Drie mensen. In een zoektocht. in hun reactie op de opstanding van de Heer Jezus. Drie mensen naar wie Jezus gaat en hen verder neemt in het leven. Onvoorstelbaar bemoedigend. Wat een evangelie. Zo dicht bij de opstanding zie je meteen die enorme kracht ervan. Levensveranderend. En Jezus noemt ze bij hun naam. En Jezus noemt jouw naam. Petrus, Maria, Thomas, Gerda, Edwin, Cor, Ina of hoe je ook mag heten. Want hij komt naar je toe. En hij vraagt ook aan jou, heb je mij lief? Net als aan Petrus. En zou je dan ook net als Thomas antwoorden? Mijn Heere en mijn God. Dat is geloof. Dat is wat anders dan dat je het begrijpt. Dat is ook aanvaarden. Dat je daar te klein en te onvolmaakt voor bent. Laat hem maar komen. Hij weet wel raad. Met kwetsbare mensen zoals Maria, Magdalena. En de kerk wordt gebouwd op het fundament, op de woorden van Petrus. Petrus die alle kanten opstuiterde in zijn leven. Het verwondert me zo dat God mensen in zijn dienst gebruikt. Om in zijn koninkrijk te werken. Het is misschien kwetsbaar om te zeggen, maar even één persoonlijk ding. Ik heb er bijzonder naar uitgekeken om hier te zijn vanmiddag. Als ik aan nadenk dat ik 33 jaar geleden in deze gemeente belijdenis van mijn geloof af mocht leggen. Met Pasen. Dat houdt me bezig. Dat maakt me vol. Dat maakt me zo geweldig dat God in mijn leven gekomen is. Dat God mij gebruikt. Zoals hij jou, u gebruikt in het leven. Wat geweldig. Het maakt voor mij Pasen dit jaar extra bijzonder. Juist als ik in al die verkondigingen bezig ben geweest met die mensen om Jezus heen. En Jezus weet raad met hen. En hij gaat verder met hen. Hij gebruikt hen in zijn koninkrijk. En hij geeft ons aan elkaar. Soms via een goed gesprek. Zoals met Petrus. Soms door de bewijzen heen met Thomas. Soms in de troost naar Maria toe. Maar Jezus gaat door. De Zoon van God in zijn koninkrijk. Dat is Pasen. Dat is Pasen 2018 als wij het vieren in een verrotte wereld. Waar je geweldig tegenaan kunt lopen. Maar je mag straks weer onderweg gaan. In die zekerheid dat Jezus meegaat. En dat de Geest van God dat in je leven wil brengen. Ga naar God toe. Ik heb Jezus gezien. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in dit hoofdstuk. Dat geeft geloof. Dat geeft een weg verder. Gelukkig zijn zij die het niet zien en toch geloven. We hebben het woord van God. En we mogen het meenemen. Dat is Gods doel. Om hem dichterbij te laten komen. Ga geen voorwaarden scheppen. Want als Petrus dat gedaan had, of Maria Magdalena, of Thomas, was er afstand gebleven. En soms is er iemand nodig, zoals die andere discipelen Thomas erbij betrekken, of zoals Maria Magdalena Petrus roept. Wat geweldig dat die mensen er zijn. Wees dat voor die ander, zoals andere mensen dat voor jou mogen zijn. De opgestane Jezus zien. Dat is Pasen. Dat is Pasen voor jou. Dat is Pasen voor mij. En we zien het 2000 jaar later. Dat het wonder van Gods betrokkenheid in de Heer Jezus Christus niet te stoppen is. Kijk maar om je heen. Dat we in zijn naam bij elkaar mogen zijn. Dat is voor mij het bewijs van de opstanding van de Heer Jezus. Dat zoveel eeuwen later nog. Die kracht er is. En je mensen ziet veranderen door de kracht van Gods geest. En moed krijgen om te leven. Heb je Jezus gezien? Neem die vraag maar eens mee. Dat is niet eenmalig in je leven, maar het is voortdurend weer in al die momenten van je leven weer ontdekken dat Hij er is. Zodat je verder kunt en durf het leven aan met de opgestane Heer en Heiland. Want Jezus is overwinnaar. Amen. Laten we danken en bidden. Heere onze God, dank u wel dat u raad weet met ons leven. Dat die opstandingskracht zo groot is, bereikbaar is, omdat u zelf naar ons toekomt, zoals u zelf vandaag ook in de diensten naar ons toe bent gekomen. Maar ook thuis, of waar dan ook, als we ons buigen voor u in gebed, in lezing, in overdenking, in gesprekken met elkaar. Dank u wel dat u in uw overwinning niet afrekende met ons, maar dat u afrekende met de zonde. En dat er daarom redding is en leiding en kracht en moed om te leven. Heer, u kent ons en u weet hoe dicht deze boodschap komt in ons leven. Of hoe die op afstand blijft door weerstand in ons leven. Door onbegrip. Of hoe dan ook. Doorbreek door onze grenzen. En kom in ons hart. En geef ons de moed om te leven. Juist vanuit de opstanding. In een gebroken wereld. Versterk ons geloof. En dank u wel voor die voorbeelden in de Bijbel van mensen met wie u verder kon en wilde. Hoe herkenbaar kan het zijn? En dank u wel voor die bemoediging. Ondersteun ons. Vermeerder ons geloof. Neem twijfels weg en geef ons ruimte om vragen te stellen. Om samen met elkaar, in al die verscheidenheid die er is in uw koninkrijk, om met elkaar de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte van uw liefde te kennen. Zoals uw woord zegt. Dank u wel dat we samen met elkaar kerk mogen zijn met zoveel anderen hier in Veenendaal, in ons land en over deze hele wereld. Doorbreek grenzen die niet uw grenzen zijn, maar onze grenzen zijn. En dank u wel voor de verbondenheid die we telkens weer mogen ervaren. Wilt u ermee doorgaan om juist in deze onvolmaakte wereld uw koninkrijk zichtbaar te maken? Soms heel klein en soms groter. En wilt u ons blijven leiden? We vragen dat aan u opgestaan, Heer en Heiland. U, de koning van de kerk. U die belooft dat u altijd bij ons bent. Heer, u weet hoe ons leven eruit ziet. En u weet wat onze omgeving nodig heeft. Want u heeft het overzicht. Wij gaan bemoedigd onderweg. Gebruik ons in uw dienst. En dank u wel dat u gebruik maakt van onvolmaakte mensen zoals we hier allemaal zijn. Dank u wel dat u aan ons getuigenis kracht verleent. Zoals u dat al eeuwenlang gedaan hebt. Als vanuit de overwinning op Pasen, uitmondend in Pinksteren, uw kerk begonnen is. Kwetsbaar en toch niet te stoppen, omdat uw overwinningsmacht er is. Zegen zo kerkenraad, de gemeente, kerkenraad in bijzonder ook in deze tijd, in de afwachting van een nieuwe predikant. Wilt u zegenen, wilt u wijsheid geven. In de ambten, maar ook bij iedereen, aan de keukentafel, in de gezinnen, op verenigingen, op catechisaties, En op zoveel andere momenten, dat we als een deel van de gemeente mogen samenkomen. Wilt u zo ons elke keer weer verwonderd doen zijn over uw aanwezigheid. Over wat u geeft, wat wij nodig hebben. Leer ons verwonderd zijn dat u dingen geeft die we niet verwacht hadden. Vanuit ons overzicht. Maar u bent zo goed. Dank u wel daarvoor. We gaan onderweg. Begeleid ons op uw weg naar uw wederkomst. Dicht bij het feest van de opstanding proeven we al iets van die geweldige heerlijkheid bij u voor eeuwig. Help ons om er klaar voor te zijn en geef ons uitzicht naar die dag die komt. Als er niets meer tussen u en ons in de weg zal zijn. Wees genadig aan ons, aan de mensen om ons heen en aan deze wereld. En hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Redder. Uit genade. Amen. We gaan onze slotzang zingen op Psalm 93 over God die koning is, boven alles en iedereen verheven. Zijn macht is groot, zijn trouw zal nooit vergaan. En tijdens het voorspel volgens mij zal ook gecollecteerd worden. Laten we de moed hebben om onderweg te gaan en de Heer Jezus, de opgestane Heer en Heiland, volgen. Hij belooft bij ons te zijn. Dat mag ook nu onderstreept worden in de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.